Wij kennen Anne als kunstenaar en mens met verhalen overal vandaan, onder andere Indianenverhalen. Maar kennen we hem echt? Dat is ook de vraag. En natuurlijk ook de vraag, in hoeverre zou je mensen echt moeten kennen? Kijk maar naar jezelf, hoeveel wil je eigenlijk dat anderen van jou kennen en weten? Anne heeft aangegeven dat hij wel wat meer wil vertellen over zichzelf. Over dingen waar je normaal niet over spreekt. Of in elk geval niet zo gemakkelijk over spreekt. Maar die toch ingrijpend zijn voor het leven. Het leven zelfs kunnen bedreigen. Maar hij wil iets vertellen over de weg die hij gegaan is. En hoe hij door tekeningen te maken die weg naar het leven gevonden heeft. Je zou haast kunnen zeggen van een situatie van brokken tot heel de mens. En wij worden daarvoor uitgenodigd om daarbij betrokken te zijn. En het gaat als volgt. Roelie die zal eerst een mooi lied zingen onder de titel Ken je mij? En daarna luisteren we naar jouw verhaal. Ga je nog weer een lied zingen? En dan gaan wij kijken naar wat tekeningen met iets erbij. Dus ik zou Roelie willen vragen om nu te zingen. Heel verhaal.
Goedemorgen allemaal. Een tijdje geleden heb ik last gehad van psychoses. Dat was een heel vreselijke, daar voelde ik mij niet goed bij. En daar heb ik een verhaal op gemaakt. Ik heb het opgeschreven, want ik ben niet zo'n man die spreekt voor het publiek. Maar ik heb nu goede medicijnen en ik doe het er heel goed op. Zal ik eerst mijn leesbril even opzetten? Het duurt ongeveer 12 minuten. Het is vroeg in de middag. Samen met mijn vrouw Maaike voegen we ons bij een lange rij mensen. Er is een begrafenis. Eindelijk, na het tekenen van de condolianceregister, komen we in een tjokvolle kerk. De angst slaat mij om het hart. Ik hoop maar dat ik het aan kan, dacht ik. Na een ijzige preek zullen een paar liederen gezongen worden. Het orgel brengt de stemming er goed in. Dan ga ik op tot Gods altaren. Uit al die kelen komt een donderend geweld. Het is alsof ik gek werd. Dit kon ik niet verdragen. Ik kon geen kant op. Maaike en ik zaten vastgeklemd in de menigte. Eindelijk was de dienst afgelopen en stonden we weer buiten. Een frisse wind bracht wat rust in mijn bange hoofd. Het is 11 mei 1952. Dit is mijn geboortedag. Mijn ouders waren dolgelukkig met mij. Er was één maar, ik huilde de hele dag. Ook 's nachts kon ik de slaap niet krijgen. Een uitstapje in de kinderwagen was een aanfluiting. Ik ging als een woesteling tekeer. Pronken met mij kon mijn moeder niet. Na een paar maanden werd mijn moeder overspannen. Ook het consultatiebureau had geen pasklare oplossing en adviseerde: hij moet maar een klapje hebben. Jaren gingen voorbij. Van de kleuterschool ging ik naar de lagere school. Tekenen en boetseren, daar had ik belangstelling voor. Het schoolreisje was niet mijn favoriete bezigheid. Al voor we de bus ingingen, kwamen er depressieve gedachten in mij op. Het was of er een zwart gordijn werd dichtgetrokken. Snel at ik al mijn brood op en ging toen huilend in de bus zitten. Kalmerende woorden van juf en meester haalden weinig uit. Zoals ik al vertelde, werden tekenen en boetseren mijn grootste bezigheid. Vakken als talen rekenen deden me niks. In de creativiteit vond mijn geest rust. Ik wist het zeker, ik wilde kunstenaar worden. In de woelige tijd van Flower Power, met muziek van de Beatles, Rolling Stones en de Birds, werd ik verliefd op Maaike Oppenhuizen. Ze kwam uit Sneek en werkte in een instelling voor mensen met een beperking, Matenswoude in Drachten. Op een avond, we waren aan het wandelen, zag ik in de verte grote wagenwielen aankomen. Ze kwamen steeds dichterbij. Het was alsof ze ons zouden verpletteren. Ik trok Maaike weg van de plaats des onheils. Ze vroeg wat er aan de hand was. Ik vertelde haar van de aanstormende wielen. Ze snapte er niks van, want in de verste verte waren er geen wielen te bekennen. Op sommige momenten kon ik de werkelijkheid niet verdragen en kwam ik in een soort schijnwereld terecht. Gelukkig kon ik met Maaike erover praten en waren mijn schoonouders een grote steun voor mij. De liefde was sterk genoeg om te trouwen. Van tekenaar schilder werd ik beeldhouwer. Ik hakte in harde steen. Dit zware werk temde mijn chaotische geest. Ook de structuur van de opdrachten deden mij goed. Na een lange warme zomer kwam de herfst. De herfst nam zijn intrede in mijn gevoelige geest. Op een dag was ik buiten. Het waaide stevig. De bomen waren al grotendeels kaal en de bladeren lagen op de grond. Ze waaiden om mijn benen en ritselde iets. Stemmen kwamen uit de bladeren. Ze kreunden van pijn. Het gekreun ging over in gehuil. Maaike heeft toen een afspraak gemaakt met de dokter, die mij doorverwees naar de GGZ. Na een paar gesprekken bij de psychiater kwam het hoge woord eruit. Hij vertelde ons dat ik een psychotische beleving had en leed aan schizofrenie. Ik kreeg medicijnen mee waar ik vreselijk mat van werd. Toch zocht mijn zieke geest naar creativiteit. In de steen vond mijn geest rust. Het was als een soort therapie voor mij. Vaak zocht ik de buitenlucht op en hakte mijn beelden op locatie. Thuis gaf Maaike mij de juiste structuur. Tot op een dag er iets gebeurde in mijn hoofd. Bij het fietsen werd het fietspad opeens een bergpad. Ik voelde mij een dolende ridder. In de verte zag ik mijn dochter Roelie als mijn schildknaap. Ik ging naar huis, waar de situatie angstig begon te worden. Maaike heeft toen 112 gebeld. Meteen stond de politie op de stoep. Die hebben mij naar het ziekenhuis gebracht. Thuis kon ik niet meer wezen. Alles brandde en vreemde geesten drongen ons huis binnen. Ik was doodsbang. Eenmaal in het ziekenhuis werd ik naar de isoleercel gebracht. Ik kreeg een groot en stevig hemd aan. Een zware slaappil werd mij toegediend. Toen ging de zware deur dicht. Heerlijk vond ik het toen ik hoorde dat de deur in het slot viel. Eindelijk rust. Ik kon er niet uit, maar er kwam ook niemand binnen. Weg van het vuur en de boze geesten. De volgende dag ging de deur van de isoleercel open. Ik voelde me wat beter. Maaike was inmiddels aangekomen. We zouden een gesprek hebben met de psychiater. Maar eerst even wat opfrissen. Na een verfrissende douche zat ik naast Maaike. De psychiater vroeg mij hoe ik mij voelde. Na een inhoudelijk gesprek mocht ik met Maaike mee naar huis. Het leek allemaal goed te gaan. De wanen waren vertrokken. Maar op een dag hoorde ik weer vreemde geluiden. Ik ging naar buiten. Alles brandde. Overal waren er tongen van vuur. Het was of speelden ze een spel met mij. Snel zocht ik een veilig heenkomen tegen een muur. Mijn kinderen hadden de moed om mij daar weg te halen. Maar ik zat vastgezogen tegen de muur. De vlammen dansten om mij heen. Op dat moment zag ik een vrouwengedaante. De vrouw riep mij iets toe. Wees niet bang. Je leven ligt in mijn hand. Ik voelde een vrouwenhand. Ze trok mij mee het huis in. Toen ik weer bij zinnen was, zag ik mijn vrouw naast mij op de bank zitten. Niks leek meer veilig in huis en buiten was het niet veel beter. Wanneer de wanen op zijn hevigst waren, kwam die vrouw die mij beschermde. Wie ze was, weet ik niet. Maar ze was als een engel voor me. Maaike voelde dat het niet goed kwam met mij en belde het ziekenhuis. Het gaat niet goed met mijn man, zei ze. Er werd een afspraak gemaakt. Ik kon 's middags al komen bij de GGZ in het ziekenhuis. Ik zat alleen in de wachtkamer. Het was er muisstil. Toen ik een paar voetstappen hoorde. U bent meneer Woudwijk, zei een stem. Ja, zei ik. Komt u maar met mij mee. Het was een psychiater in opleiding. Nu hoeft daar niks mis mee te zijn. Maar deze man begreep mij niet. Hij had het maar over medicijnen. Ik kreeg een recept mee voor de apotheker. Het was een hele waslijst. Toen ik thuis kwam, zag Maaike de hoeveelheid aan medicijnen. Dit gaat niet gebeuren, zei ze. Ze nam de telefoon en belde de psychiater. Mijn man is geen medicijnkast, zei ze pinnig. Mijn man is kunstenaar en moet zijn gedachten en gevoelens creatief kunnen omzetten. Ik heb geen ervaring met kunstzinnige mensen, zei de psychiater. Bij een volgend bezoek aan de GGZ kreeg ik een andere psychiater. Ze leek me heel doortastend en dat was ze ook. Ze keek met zorgelijke ogen naar de lijst van medicijnen en zei tegen mij, ik heb een goed medicijn voor u. Het is nog niet zo lang op de markt, maar ik denk dat u zich daar beter bij zal voelen. Met het recept in mijn hand ging ik opgetogen naar de apotheker. Inderdaad, het middel deed wonderen. Ik voelde mij niet meer een zombie. Ideeën kwamen weer binnen en de wanen bleven weg. Maar ook de vrouw was weg uit mijn leven. Ik kreeg heimwee. Sommige wezens hoorden gewoon bij mij. Op advies van mijn vrouw ben ik toen naar een psycholoog geweest. Na een aantal sessies vertelde hij mij iets waarbij ik mij weer thuis ging voelen. U moet niet de problemen van u afschrijven, zei hij, maar ga ze uitbeelden in tekeningen. Zo bracht ik mijn verhaal in beeld. Ik kon het nu herbeleven, maar dan zonder wanen en hallucinaties. Ik was nog steeds onder controle bij de GGZ. Mevrouw de psychiater ging weg en ik kreeg een jonge psychiater. In combinatie met een psychiatrisch verpleegkundige kwam het leven van mij weer op de rails. Ik heb u een verhaal verteld over mijn leven. Er is meer gebeurd. Het zou te lang worden om alles te vertellen. En er moet ook iets voor mezelf overblijven. Wat mij nog van het hart moet, is dat ik een geweldige steun heb gehad van mijn vrouw, mijn kinderen en de buren. Graag wil ik hiermee afsluiten. Ik dank u wel.
Ja, en Maaike zit achter, die kan alles horen, dus dan weten jullie dat ook even. We krijgen nu het lied van jou. Het lied van Lisbeth Liest, die op haar manier met woorden haast vertelt over haar reis door haar gedachten en haar leven. En nou willen we kijken naar een paar tekeningen van jou. Misschien kunnen we erbij gaan staan, want die komen hier, worden hier geprojecteerd. En het hoeft niet een lang verhaal, want iedereen heeft daar toch zijn eigen gevoel bij. Maar hier en daar kan er even wat bij verteld worden.
Ja, prima. Ja.
Want jij vertelde dat je eigenlijk aan die tekeningen pas toekwam bij die psycholoog.
Ja.
Dus je had toen al een heel traject achter de rug.
Ja.
En toen zei hij, je moet maar gaan tekenen. Maar hoe begin je dan?
Nou, het was zo, ik was wat onrustig en toen zei mijn vrouw, die zei tegen mij, je moet weer aan tekenen gaan. Ja. Dus en toen had die psycholoog, die had al tegen mij gezegd van, je moet het niet van je afschrijven, maar je moet dus gaan tekenen. Ja. Dus toen ben ik gewoon gaan tekenen, wat in mij opkwam, dat ben ik gaan tekenen.
Nou, dan zien we graag naar het eerste plaatje.
Nou, dit.
Maar toen wist jij nog niet wat het betekende.
Nee, ik wist niet wat het betekende. Ik zag dus voor mij dus een kind in de doornen en aan de andere kant steen. Ik was altijd, ben altijd verliefd op steen geweest, hoor. Dus ik had vroeger altijd een grote stenenverzameling. Vandaar dat steen er is. Hè. Maar waarom die doornen erin zaten, dat wist ik eigenlijk niet.
Nee, dus je bent gewoon maar begonnen
met tekenen. Ik ben gewoon begonnen met tekenen.
Okay.
Ja.
En dan de volgende tekening. Dan weten we dus nog geen betekenis.
Ik denk dat dit, kijk, die vrouw heeft altijd een grote rol in mijn leven gespeeld. En die heeft dat kind uit die doornen gehaald. Dus toen ik wat aan het tekenen was, toen dacht ik bij mezelf van, hé, daar zit een verband zit erin. Dat heeft misschien wel wat met mij te maken.
Dus toen kwam je er eigenlijk achter. Dit gaat over mezelf?
Dit gaat over mezelf, ja.
Vanwege die vrouw?
Vanwege die vrouw.
Oké. Okay.
Ja.
Oké. Okay.
Nou, en hier komt die vrouw bij een man. Dat is een beeldhouwer. U kunt dat zien aan bijvoorbeeld de hamer en de bijtel die daar ligt. En hij heeft een hele grote vogel. Dat is de adelaar. En de Bijbel zegt ook altijd van hij heeft mij gedragen op adelaarsvleugels. En die man, misschien is dat wel een soort verpersoonlijking van wat ik graag wilde wezen. Beeldhouwer.
Prachtig. Het zou ook kunnen denken dat je denkt, mijn verbeelding van God zou
kunnen. Ja, dat zou ook kunnen.
Maar dat laat je open. Je hebt het gewoon getekend.
Ja, ik heb het gewoon getekend, ja.
Het komt in je op. Ja.
Nou, hier ben ik met die vrouw. Die man die had een hele grote beeldentuin. En daar had hij beelden gemaakt en aan de ene kant is een doornstruik te zien. Dat is eigenlijk het kwaad, om het zo maar te zeggen. En aan de andere kant is de zonnebloem, de zonnige zijde van het leven. En die verstrengelen zich in elkaar in de middelste steen.
Ja, ik vind het heel indrukwekkend. Vind je niet?
Dus gingen daar 's morgens een uitstapje maken en dan gingen we de stenen bekijken.
Maar dan zie je gewoon, eigenlijk zie je, en dan snap je ook dat hij in één keer een etiket opkrijgt als schizofreen. Ene kant, andere kant. En dat je zegt, komt dus eigenlijk in het middenstuk, komt het samen.
Ja.
Volgende.
Kijk, hier is die vrouw, die spuugt op haar hand en dan neemt ze aarde en dat strijkt ze namelijk op de steen. Met de bedoeling van, het is een heel belangrijke steen is het, van het heeft iets met jezelf te maken.
En dat ging vooral om die middelste steen, hè?
Ja, die middelste steen.
Die middelste steen, dat je denkt, die twee dingen die moeten samen, die moeten niet knokken, maar die moeten samen.
Moeten samen, ja.
Dat het niet zo makkelijk gaat, zien we in het volgende plaatje.
Kijk, nu, dit is strijd. Ja. Dan zien we geen voorstelling meer op de steen. Dus er is allemaal wanorde is er.
Ja. Je zou kunnen zeggen van, nou, dan wint de strijd het even. En dan wordt er niks zichtbaar. Allemaal zwaarden. Volgende plaatje.
Nou, hier ben ik alleen. Dus de vrouw is weg. En ik zit in een groot berglandschap. En ik ben moederziel alleen. Zo heb ik me vaak ook gevoeld, moederziel alleen. Dus ergens zwerven door een heel groot en woest landschap.
Rechts ziet het er gevaarlijker uit dan links.
Ja.
Ja?
Ja. Okay. Nou, dit is de rivier, maar er zit een draaikolk. Dus hoe moet ik aan de overkant komen? Daarboven zit een steen. En ik moet dus toch nog heel wat capriolen maken om bijvoorbeeld naar de veilige overkant te komen.
Het is ook weer zo'n indrukwekkend plaatje, of niet? Ja, de neiging is haast om te zeggen, nou die rivier dat is toch iets moois, maar die draaikolk. Dus je kunt meegesleurd worden. En dat je dan denkt, ja, maar het alternatief is ook niet zo best. Ook
niet
zo makkelijk.
Nee, zeker niet.
Wankel, gevaar.
Ja.
En toch doe je het?
Ja.
Oké, okay, volgende.
Nou, hier kom ik op de vlakte. Dus die vrouw heeft altijd tegen mij gezegd, kom nooit op de vlakte waar de wind van de dood heerst. En hier zie je dus dat die wind dus waait en ik kan er maar eigenlijk heel, ik kan er moeilijk tegenin komen.
Ja. Maar je gaat er wel tegenin.
Ik zou wel moeten.
Nou ja, je kunt ook zeggen, ik draai me om en ik ga met de wind mee.
Ik ga met de wind mee, ja.
Maar dat heb je niet gedaan.
Dat heb ik niet gedaan, nee.
Er zit dus ergens een power in die zegt, ik moet die andere kant op.
Ja.
Ik weet niet of jullie herkennen, maar er is ook, hij heeft een beeld gemaakt, Tietjerk geloof ik, van jouw moeder.
Schippersvrouw. Van mijn
ook precies zo staat. Volgend plaatje.
Nou, dit is die man, die is mij aan het zoeken. Dus hij heeft twee stenen, daar ziet hij dan dingen in. En voor staat een bron en hij heeft een kelk en dat drinkt hij altijd uit. Dit wat een mythisch, religieus verhaal is het.
Nou, het heeft gewoon iets moois. Iets van een bron,
ja.
Het uiteindelijke doel en ook iets van drinken, iets wat te maken heeft met onrecht, medicijn of hoe je het maar ook wel wilt benoemen. Ja, volgende.
Nou, hier vinden ze mij, die vrouw en die man. Dus brengen ze mij naar een veilig heenkomen. Het waait nog steeds.
Maar wel samen onderweg.
Samen onderweg, ja.
En dan het laatste plaatje.
Nou, hier ben ik dus thuis, bij die vrouw en die man. Inmiddels zie je dat de adelaar, dus twee, er is nog één bijgekomen.
Dat heb ik als laatste plaatje, want daarna heb jij in jouw boek, want hij heeft het in een boek gedaan, heb je nog een plaatje met hem, maar toen werd het donker.
Toen werd het donker, ja, toen was het afgelopen.
Toen was het klaar.
Toen was het klaar.
Toen zei jij ook van het is
klaar. Ja, het is klaar, ja.
En wat voor gevoel had je dan van, ik heb het hiermee uitgedrukt, wat was het?
Ja, ik denk dat ik, net zoals iemand schreef, heb ik mijn gevoelens dus op papier gezet en ja... Wat het verhaal nu betekenis voor mij gehad heeft, weet ik eigenlijk niet, maar ik kreeg er wel een goed gevoel bij.
Rust.
Rust.
Ja. Zou je ook kunnen zeggen van alles wat met brokken te maken heeft, dat komt ergens bij elkaar?
Ja, het is wel van allemaal losse elementen komt het...
Van deze elementen zou je kunnen zeggen, die kun je bedenken als van buitenaf, maar uiteindelijk zijn het elementen in jouzelf ook.
Ja. Ja.
Alleen, je had ze nog niet ontdekt.
Nee.
Nee, en uiteindelijk... Mogen wij dan genieten van dat wat jij maakt?
Ja.
En het is herkenbaar, denk ik. Ja. Ik zie mensen knikken. Bedankt voor je verhaal. Ja. Je mag, als je wilt, ga je maar gewoon weer op stoel zitten.